Moet ik hier gaan zitten?
Ja.
Nou, daar zitten we dan.
Daar zitten we dan. En...
Heb je de bloemetjes meegenomen? Nee, die stonden al op de tafel.
Ja. Heel, heel erg fijn dat je hier bij kon zijn. Mag ik je zeggen?
Ja, natuurlijk. Okay. Ja, als ik in Veenendaal ben, dan word ik altijd heel jong.
Ja, over Veenendaal gesproken. Je hebt hier bijna ieder jaar een andere voorstelling.
Ja.
Wil je meer vertellen over je band met Veenendaal?
Nee.
Nee, het is gewoon een goede band.
Ja, nee. Dit is het ergste antwoord wat je kunt voorstellen. En natuurlijk, maar waar begin ik? Ik kwam net binnenrijden in dit dorp, wat zichzelf een stad noemt. Daar zit al een mooie contradictie. Voor mij blijft het een dorp. En dan rij je eigenlijk deels terug in je verleden. En tegelijkertijd ben ik iemand die, hoe ouder ik word, hoe jonger en hoe lichter ik in mijn hoofd word. En vreemd genoeg... was ik toen ik hier als 16-jarige rondliep heel weemoedig. En nu ben ik dat niet meer. En heb ik notabene een heel verleden om weemoedig over te zijn. Dus wat het leuke is, als je op de plek terugkomt waar je geboren bent... en de eerste 18 jaar van je leven geleefd heeft... deze plek heeft mij gevormd. Die horizon neem je overal ter wereld mee. Dat je een beetje terugkeert bij jezelf, waar je vandaan komt. Letterlijk. En dat moet de mens af en toe doen om zichzelf niet te verliezen. Punt.
Ja. Voelt je band met de stad?
Ja.
Of het dorp? Voelt dat dan ook... Heb je dan ook een andere band met het theater hier? Is hier staan bijzonderder dan een andere theatercircuit?
Ik heb de laatste jaren als ik hier speel een heel gemakkelijk gevoel. Als ik opkom, dat ik denk, ik heb hier maar een half woord nodig. Maar dat is niet altijd zo geweest, want ik heb dit dorp nooit met theater geassocieerd. Dit dorp associeer ik met zaterdagvoetbal voor mezelf. Of naar de kerk gaan, of mijn eerste verliefdheid. Ik speel vanavond een nummer wat hier totaal zich afspeelt. Maar dat heb ik geschreven in opdracht van de Belgische televisie... voor een soort beste zangers in België. Over mijn eerste mislukte liefde hier, omdat ik te scheiterig was om iets te doen. Maar dat is een heel mooi liedje. En elke avond als ik dat speel, is het in Alkmaar of in Brussel... zie ik Veenendaal voor me. En wat het fascinerende is, weet je... als je vraagt wat doet het om hier te spelen... is dat de meeste woorden of de beelden van liedjes die ik heb geschreven heb... de helft daarvan associeer ik met dit dorp. Als ik wolken zie, zie ik ze boven dit dorp. Want het zijn de eerste wolken die ik in mijn leven zag. Of eerste liefde ook. Weet je, allemaal dat soort dingen. Als je dan nu terugkomt, de eerste keer toen ik hier speelde... had ik altijd zoiets van, hier moet het dan maar gebeuren. Terwijl nu is Veenendaal, wat betreft mijn leven in het theater... is de voorstelling afgelopen zondag in Den Haag misschien veel specialer. Ik ben hier nooit naar een theater toegegaan. Ik zat op de middelbare school in Ede. Ik ging naar de Reijhorst in het theater. Er was hier geen theater. Er waren hier alleen maar kerken. Voor mij is het spelen in Veenendaal... het zijn in Veenendaal is belangrijker dan het spelen in Veenendaal eigenlijk. En de Lampengiet, dat is niet de theater waar ik een soort oerbinding mee heb. Dat heb ik veel meer met de Arenberg in Antwerpen... of de Kleine Comedie in Amsterdam, bij wijze van spreken. Wat een antwoorden zijn dit.
Ieder jaar een andere show. Hoe hou je je voorstellingen uniek en fris?
Door zeker ieder jaar een andere show te spelen. Nee, ik ben iemand die heel erg houdt van improvisatie. En naarmate je ouder wordt is je tijd urgenter. Of je tijdspannen waarin je denkt is korter, hè? Naar het finale einde. En ik heb geen haast, maar ik voel wel dat een aantal dingen in hoe ik denk en kijk samenkomen. Dus ik heb vorig najaar een voorstelling gespeeld die eigenlijk heel mooi was. Met een planeet die zo in het donker boven mij zweefde. En ik keek van op een afstand naar de aarde met het publiek. En vanuit daarin begon ik een vertelling. Heb ik 2 maanden gespeeld. Normaal zou je dat 2 jaar spelen. Maar misschien ga ik die nog wel eens een keer doen. Maar ik was toe aan iets anders. En nu speel ik een voorstelling over dat ik in mijn hoofd woon op een 3-landenpunt. Tussen België, Nederland en Zuid-Afrika. En dat speel ik nu 3 maanden. En in het najaar is het iets anders. Ik schakel heel snel. En heb daar ook nood aan.
Dus die variatie is juist erg fijn.
Ik vind het heel fijn, ja. Ja. Kijk, als ik economisch zou denken, dan hebben we dit alles is uitverkocht nu bij ons. Dan denk je, oh, die spelen we nog een jaar door. Maar voor mijn creatieve jongetje in mij is het geen goed idee. Want dan zit ik in een gevangenis op een gegeven moment.
Dat snap ik wel. Wat vind je zo waardevol aan op het toneel staan?
Ik denk dat ik het dichtst bij mezelf kom op een toneel. Mijn vrouw zegt dat ook. Ik ben in het echte leven, sta ik misschien minder open dan op een toneel. Op een vreemde manier is het podium voor mij een hele veilige plek. Omdat ik daar kan zijn misschien nog geen eens wie ik ben, maar wie ik zou willen zijn. En ik ben een beetje in de wieg gelegd als een doorgeefluik. Weet je, ik ben met muziek en tekst begonnen en dat heeft wel heel erg met dit dorp te maken. Er is mij wel geleerd in dit dorp en zeker in kerkelijke middens, in de positieve zin van het woord, is dat je een deel bent van een grote geheel. Van een grote verhaal. En hoe langer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik ook weet, dat is ook mijn drijfveer. Daarom sta ik daar. Ik sta daar niet voor mijn ijdelheid. Ik sta om mensen te ontroeren of iets te vertellen of een spiegel te zijn, hè, voor waar zij in kunnen kijken en waar ze om kunnen lachen of waardoor ze ook ontroerd worden. En dat is het gekke van op een podium staan. Ik ben er eigenlijk niet op een podium. Ik word het liedje. En dat is de fijnste plek om te zijn in je leven. We moeten altijd iemand zijn. Weet je, als we in de straat lopen of je verhouden met je omgeving. Op het podium ben ik een doorgeefluik. Voor verhalen of mensen die ik tegenkom onderweg die mij inspireren. En liedjes verzin ik ook niet. Die verzinnen zichzelf. En voor mij is een theaterpodium wel de ideale plek. Weet je, zet mij op een... Ik heb al zo festivals gedaan. Als iedereen met zijn handjes in de lucht gaat staan. Ja, dan weet ik ook. Als ik dit doe, doet iedereen dat. Maar dan ben ik historisch gezien in een dubieus gezelschap. Want 50 jaar geleden deed een man in Duitsland dat ook. En toen ging iedereen de verkeerde kant op, weet je. Dus ik hou ervan, maar dat vertelt meer over mij. Om voor een individu te zingen. En in een theater gaat het licht uit. Dan zit iemand op zijn stoel. Ik ook, als ik zelf naar het theater toe ga. En als je in een goed theater, zoals in Veenendaal, loopt die tribune tamelijk steil naar beneden. Dan heb je één lijn met het podium. Als het goed is, dan vallen de mensen om je heen vallen eventjes weg. En dan kun je mensen bereiken, volgens mij. En kunnen ze mij ook bereiken. Want een publiek doet ook iets met mij als ik begin te zingen. Dus voor mij is theater mijn thuis. Ik vind het hartstikke leuk om voor 10.000 mensen op de Gentse feesten te spelen. Maar dan ben ik aan het controleren. Dan weet ik heel goed wat ik aan het doen ben. En ik verlies mezelf graag. En dat kan ik in een theater.
Als je dan in een theater staat, hoe is de sfeer in de zaal dan het meest voor jou?
Dat is een golf. Het publiek is een zee. En mijn vrouw is een surfster. Die is geboren in Kaapstad, weet je. En vrienden van ons die surfen. Ik ben daar niet mee geboren. In Veenendaal valt weinig te surfen. Maar dat is het idee dat je de zee ingaat. En je drijft op die plank. En je probeert te lezen hoe die golf eraan komt. De zee is een soort mens die je ook moet respecteren. Want zeker de oceaan daar is. Dat kan ook gevaarlijk zijn met stromingen. Dus je leest die golf totdat je weet dat is hem. En dan klim je op dat bord en dan word je meegedragen. En ik voel steeds meer dat een publiek dat ook heeft. En dat is niet een bewust proces, maar dat voel ik gewoon. Van de week speel ik in Zaandam. En opeens zit er een stand-up moment in die voorstelling waarbij ik naar voren in het podium ga en ik vertel een verhaal. En op een gegeven moment begon een vrouw verschrikkelijk te lachen. En die kun je links laten liggen. Of je voelt dat publiek aangestoken wordt door die vrouw. En dan pak ik die golf. En dan begin ik te improviseren. En dus het publiek is een heel integraal deel van mijn voorstelling. En is eigenlijk een soort... Hoe we nu spelen, speel ik alleen met René. Die speelt gitaar en ik speel piano en ik vertel en we zingen. Is het publiek een deel van de band. En we trekken die eigenlijk naar het podium toe door de intimiteit. Dus ja, weet je, voor mij is het... Ik heb het publiek nooit als iets gezien wat ik moet overwinnen. En ik ben voorbij de 60. Ze betalen geld om naar mij te komen kijken. Wat een uitnodiging. Alles wat ik moet doen is alles geven. Wat ik op dat moment in me heb.
Het klinkt als iets heel intiems.
Ja, moet het ook zijn voor mij. Ja, en ook het ding wat ik doe. Je hebt virale en bacteriële muziek in onze filosofie. Entertainment en dus muziek die je maakt dat mensen zichzelf kunnen vergeten. Maar ik maak muziek dat ze zichzelf kunnen onthouden. En alle twee is oké voor mij, maar dat is mijn richting zo. Dus hoe moet je dat zeggen? Als ik op het podium sta, zoek ik dat. Maar dan moet ik zelf ook openstaan. Ik moet geen trucjes uithalen, weet je. Ik moet zijn in het moment. Dus zo'n gesprek wat wij nu hebben gaat onwillekeurig meespelen in de voorstelling vanavond.
Is dat dan erg? Is dat minder erg? Hoe ervaar je dat zelf?
Hoe bedoel je erg?
Vind je het vervelend om zo'n gesprek van tevoren te hebben?
Nee, dat is deel van de dingen. Dat pak ik mee. Nee, dan moet het gebruiken. Nee, want anders dan zit je... Ik ben ook niet zenuwachtig voor een voorstelling. Tegen de tijd dat ik opga, weet ik dat ik een beetje focus moet hebben en that's it. En dan zie ik wat er gebeurt met me. Ik bedoel, ik zit nu ook niet te denken over wat ik moet antwoorden. Ik surf ook maar gewoon op de muntjes die jij bij mij naar binnen gooit. Als een soort fruitmachine.
Als tiener begon jij ooit als aspirerend cabaretier.
Ja.
Hoe belangrijk is humor in je leven?
Heel belangrijk. ja, mensen hebben mij altijd, denk ik, dikwijls geassocieerd met ernst. Hè? Een liedje papa, papa, ik lijk. Maar eigenlijk, ik heb ook een ernstige kant in de zin van in de muziek. Er zit iets weemoedigs. Maar ik heb snel ontdekt in het theater dat als je die nummers ten volle tot bloei wil laten komen, moet daar lichtheid tegenover staan. En die heb ik, ik lijk misschien veel op mijn vader, maar ik lijk nog meer op mijn moeder. En die had heel veel gevoel voor humor. Dus dat is voor mij een heel belangrijk element om het hele kleurenpalet te pakken. Want ik zou mezelf, als ik de hele tijd zo zit, dan dat trek ik zelf niet, joh. Dat hou ik niet vol.
Mocht je dan nu onverhoopt ineens voor een andere carrière moeten kiezen, zou je dan teruggaan naar het cabaretierschap of zou je dan iets heel anders willen doen?
Zou ik de zorg ingaan? Ik heb lesgegeven vroeger aan verpleegsters voordat ik naar de toneelschool ging. Dat vond ik heel fijn. Omdat dat iets wezenlijks is, daar word je met de wezenlijke dingen geconfronteerd. Zeker ik werkte toen veel met demente bejaarden. Dat vond ik fascinerend wat er gebeurt met oudere mensen en ook hoe wij daarmee omgaan. Dat vond ik leuk. Nee, echt cabaret. Ik heb denk ik wel door de jaren heen een soort combinatie gevonden van die een beetje eigenaardig is. Van singer-songwriter, dat heb ik in België geleerd. Daar moest ik het cabaret loslaten op de toneelschool. Maar die elementen zijn altijd wel blijven hangen. Dus ik zal nooit naar een andere. Ik heb mijn vorm gevonden. Dus er bestaat geen andere vorm voor mij. Echt puur cabaret. Nee, dat is geen optie. Dus als ik iets anders zou gaan doen, zou ik echt iets anders gaan doen.
Ja, wel bijzonder dat dan. Het is inderdaad echt iets anders.
Ja.
Je meest gestreamde nummer op Spotify is ongetwijfeld Papa. Met 25 miljoen streams. Dat is echt enorm veel. Welk nummer verdient volgens jou minstens net zoveel liefde?
Dat is een goede vraag. Ja, dat is subjectief. Weet je wat het geestige is met een liedje? Een liedje als Papa. Eigenlijk alle nummers die is met Door de Wind van die Sanne Hans dan zong, Miss Montreal, is een nummer wat al 35 jaar in de kast lag eigenlijk. Ik ben wel iemand van de lange adem. Dus die stukken, je maakt dingen, maar helemaal niet met het idee, ik moet een hit hebben of zoiets. Maar veel meer van, dit is wat ik nu kwijt moet. En vroeg of laat, of niet, valt dat in de plooi van een tijd. Dus nummers ik vind Sneeuw een heel belangrijk stuk, Wit Zand, wat we nu in de voorstelling spelen. En ik weet ook van een heel groot deel van het publiek dat ze soms veel meer aangaan op dat soort nummers dan op een liedje als Is Dit Nu Later of Papa of Ik Heb Je Lief of Door de Wind. Maar ik vind van sommige liedjes ook heel fijn dat ze misschien niet zo bekend zijn. Want het is niet altijd zo dat als een liedje opeens door iedereen gehoord wordt, kan het soms een beetje zijn waarde verliezen. Ik had het met de muziek van hoe heet die jongen die op Hawaii woont, of Norah Jones. Vond ik het te gekke plaat in eerste instantie. En hoe heet die andere, hoe heet die jongen ook weer? Johnson? Jack Johnson van Hawaii, hè? Te gekke muziek, maar opeens hoorde je het, als je kip ging kopen in de Albert Heijn, hoorde je dat nummer. En opeens verloor het zo, werd het zo mainstream, dat het zijn kracht verloor. Dus ik weet niet of ik hoop, of sommige liedjes, Sneeuw is, vind ik, een Rude Mouffetard, maar ook wat gisteren pas op Spotify stond, Vergeet Muziek, een tekst en een song gebaseerd op het is een dance track, heb ik nog nooit gedaan, maar ik vind die tekst te gek, ook zeker op deze tijd. Ik doe een hele monoloog in het midden. Ja, daarvoor deed ik een bewerking van een nummer van Meteor, een Belgische jonge god. Misschien, dat zou misschien, weet je, dan zeggen mensen, ja, maar dat is een hit. Terwijl ik denk, ja, die Vergeet Muziek, dat vind ik te gek. Maar dat gaat het nooit echt worden, maar voor mij wel. Eigenlijk is het belangrijkste, als het voor mij waarde heeft, dan mag het bestaan. En er zijn ook een heleboel liedjes waarvan ik, als ik nu terugluister, denk, ja, weet je, dat was een doorgangsstation tot dat nummer. Maar op zich had ik, of ik het nou wel of niet geschreven heb, doet er eigenlijk niet toe. Zijn niet wezenlijk belangrijk.
Bij het album Bitterlief wilde je nummers maken die geen houdbaarheidsdatum hebben.
Ja.
Is het of alle nummers, of zijn er een paar nummers waarvan je hoopt dat die over generaties later nog steeds?
Ik weet het niet. Ik heb nu al bij die plaat dat ik van 5-6 stukken, we spelen ook 5-6 stukken van de plaat, die zijn voor mij, dat denk dat kan ik nog wel een poos zingen. Maar het was vooral het idee van de producer. Die wilde geen engagement. En de volgende plaat ga ik alleen maar engagement doen, denk ik. Omdat die nummers zijn er ook. Ik heb een nummer geschreven tijdens corona. Iemand moet het doen. Wat nogal vragen stelde bij het coronabeleid. Niet extreem, weet je, maar wel. Ik vind wel dat we veel te weinig kritisch zijn geweest en op onszelf en het er nog steeds niet over hebben. Over de dingen die ook wel degelijk verkeerd zijn gelopen. Dus het was eigenlijk dat idee. Maar ik vond het wel mooi, omdat ik denk, ja, nummers zonder houdbaarheidsdatum gaan dan altijd over grote thema's. Dus ik vond het een hele goede invalshoek. Maar of dat dan geleid heeft tot nummers die de eeuwigheid gaan halen? Nee, natuurlijk niet. Daar ben ik ook niet mee bezig. Ik denk, een paar stukken. Bitterlief is voor mij een belangrijk stuk. Je wordt gemist, voel ik lijf. Opeens denk ik, ja, dat kunnen we nog heel lang blijven spelen. Ik hoop vooral dat die liedjes vroeg of laat in iemand zijn oor kruipen, die dan zelf een nummer maakt wat nog beter is. Ik geloof veel meer in het doorgeven van dingen zo. Een liedje is nooit een eindpunt.
Haal jij je inspiratie dan ook uit liedjes van anderen?
Ja, ik denk dat er heel veel onbewust bij mij is binnengekropen. Of het nou Randy Newman is, of het is Brel, of allerlei muziek. De Eagles, of zeker muziek van tot je 18e, wat er allemaal binnenkruipt. En dat vormt een beetje je muzikale wereld. En daar val je toch dikwijls op terug. Fleetwood Mac, of Jerry Rafferty, of Joe Egan, Steeler's Wheel, van alles. James Taylor. Alleen je bent daar op een gegeven moment niet meer bewust van. Dat vind ik wel grappig, weet je. Die mensen worden zo, zoals je voorouders ook eigenlijk in ons voortleven. Zo zit die muziek, dat zit vast in je lichaam. En je beseft soms helemaal niet meer hoeveel wij eigenlijk een ander zijn dan we denken te zijn.
Je bent zo'n combinatie van verschillende dingen.
Ja, wij zijn heel vaak van ik ben dit en ik ben dat. Ik denk, ja, we staan op de schouders van onze voorouders, ook muzikaal. En het geeft je veel meer ruimte om dat te beseffen dan dat je denkt, ik moet heel origineel zijn, want daar gaat het helemaal niet om. Je moet iets zingen of zeggen wat voor jou belangrijk is om te zingen of te zeggen, denk ik.
Ik heb bij Bitterlief de vrijheid genomen om even naar de titels te kijken.
Ja.
En het viel me op dat ze op een bepaalde volgorde staan. En ik weet niet of dat bewust is gedaan, maar ik dacht er een soort gedicht in te zien.
Oh, dat vind ik te gek om te horen. Kijk, misschien is dat... Er zit een code in.
Ik weet niet of dat zo was, maar ik zag een soort scène vormen waarbij je een weg mist die ergens heen leidde. Waarbij een plek die misschien niet helemaal iets is waar je moet zijn, maar waar je wel misschien wil zijn. Iets waar het bittersweet was. Zoiets zag ik vormen en ik wist niet of je er zelf iets mee in gedachten had. Ik was er wel nieuwsgierig naar.
Ja, misschien zit er een code in. Vind ik, je hebt je werk wel gedaan, zeg. Dat vind ik wel te gek. En moet ik hier nu op reageren om te kijken zo...
Ik vroeg me af of dat bewust was gedaan. Of je bent zo'n woordkunstenaar dat ik dacht dat het misschien heel bewust bijna een extra gedicht was in de titels van alle andere nummers.
Ik vind het een top idee. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan. Uiteindelijk was het de producer die de laatste keer een volgorde voorstelde. Maar ik denk dat die... Ik zie ook niet altijd het verband. Dus je maakt die liedjes en dan op een gegeven moment doet iemand een voorstel, zullen we dit als een volgorde pakken? Maar ik geloof wel dat er dikwijls meer onderling verband is dan je zelf denkt. In het algemeen sowieso. Ook wat je meemaakt in je leven zo. Je kunt alles als toeval zien. Maar dat is een oninteressante manier van kijken. Ook al zou het zo zijn dat alles toeval is. En het is wel een hele goede volgorde die ik hier zie. Om te openen met alles op zijn tijd, daar zit een soort rust in. En het is wel de rust die ik heb. Ook al zit je in woelige tijden in je leven, ik heb wel zoiets van... Want eigenlijk verstond dat liedje eerst in de ik-vorm. Ik was vaak niet de snelste, kwam dikwijls niet op tijd. Wat de een in één seconde snapt, duurt bij mij een eeuwigheid. Nou, vraag het maar op mijn leraren op de middelbare school in Veenendaal. Dus ik ben al lang akkoord daarmee en dat nummer is daar wel uit voortgekomen. Dus dat is eigenlijk een hele goede opener. Veel beter dan Wij vergeten soms te dromen. Dat is wel een verrassende opener, omdat je ineens begint met stem zonder instrumenten. Als niemand daar ziet, Bitterlief de weg en Wij vergeten soms te dromen. Goede setlist hoor.
Klop je op de eigen schouder.
Op jouw schouder?
Ik heb deze van jouw website afgeplukt.
Hoe bedoel je?
Deze setlist staat op deze volgorde op je website.
Ah ja?
Ja.
Hé?
Vrienden.
Nou, er zit de duivel of God daartussen. Ik weet niet wie dit dan geflikt heeft. Interessant. Want dit is niet de volgorde van de plaat. Ja, daar zit een of ander goddelijk wezen tussen. Interessant. Ik ga er zo een fotootje van nemen.
Je mag het meenemen van mij. Als je een nummer zou mogen schrijven voor een andere artiest, levend of dood, wie zou dat dan zijn?
Voor wie zou ik een nummer willen schrijven? Levend of dood? Romy Schneider. Dat is een actrice. Ik weet niet eigenlijk of ze ooit gezongen heeft, volgens mij wel. En dat moet iets zijn over de lijnen rond haar ogen. Weet je, wij leven in een tijd waarin wij denken dat we onszelf moeten maskeren met botox en dat soort dingen. Terwijl ik vind schoonheid van iemand dat je gezicht en je lichaam, ik ben al boven de 60, is een landkaart van mijn leven. Ik hoef dat niet te verstoppen. De schoonheid van ouder worden is dat die landkaart steeds zichtbaarder wordt. En dat vond ik altijd heel mooi bij Romy Schneider. Ik had het idee, die had nogal volgens mij een rommelig leven gehad. Maar daar zat een soort schoonheid van geleefdheid op haar gezicht. Nou, daar valt wel een nummer over te schrijven en dan moet zij het ook maar zingen.
Ik vind het inderdaad rimpels ondergewaardeerd.
Ja.
Ik vind dat vaak heel erg mooi bij mensen als ze ouder worden.
Ja, want dan... Dat is een beetje zoals de monumenten van mensen die misschien vervelende dingen in het verleden hebben gedaan. Je kunt die monumenten weghalen of je kunt er een kunstwerk van maken waarmee je het verhaal van slavernij vertelt bijvoorbeeld. Dat is, als je durft ouder te worden, word je in je hoofd steeds jonger. En als je niet durft ouder te worden, you're gonna be a grumpy old man one day. Omdat je dan niet akkoord gaat met de tijd die voortgaat. Ik voel dat ik steeds jonger word. Als je mij dit interview 30 jaar geleden had gedaan, dan had ik veel ernstiger hier gezeten. En dat heeft te maken ook met de aanvaarding van, weet je, ik ben er en ik zal op mijn dag er niet meer zijn. En het is oké. Maar ik besef me nu, hè, op een dag als vandaag, mogen spelen in Veenendaal. Ja, dat is toch iets. Daar moet ik ervan genieten. Ik moet toch niet bezig zijn nu met ambitie. Of dat ik denk, nou, ik ga nou de beste zijn. Of mensen die ouder zijn, die ik wel eens hoor zeggen, ze zijn nog niet van me af. Dan denk ik, oh, wat een idee. Ik speel net zo graag in een verzorgingscentrum voor demente bejaarden met 20 man voor mijn neus, wat ik wel eens doe. Gewoon om even te voelen van, wat is de werkelijkheid? Dan in een theater, dan in Carré of waar we nu overal passeren en het zit overal vol. Is leuk. Het is heel fijn dat alles vol zit. Maar ik vind gewoon het spelen zelf nog, vind ik steeds leuker worden. En dat heeft daarmee te maken dat je opeens beseft van, weet je, het is te gek dat ik dit mag doen. En ik hoef niet jong te blijven. Nee, je moet ouder. Ik denk de Grieken zeiden dat. Je moet jong leren oud te worden. En bij ons is dat zo'n ding wat je verstopt. Voor vrouwen nog moeilijker dan voor mannen. Omdat jullie veel meer aan iets moeten voldoen door al die klote reclames die er zijn. Zo, weet je, het is een geruststelling voor mensen die jong zijn. Het leukste moet nog komen. Als je maar oud durft te worden.
Nou, dan gaan wij daar met z'n allen voor natuurlijk. Terugkomend op andere artiesten. Is er een nummer of een artiest die echt jouw all-time favorite is?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Want het gaat over kiezen en dat is elke dag anders. Ik vind Mike Scott van de Waterboys een solo nummer Open vind ik magistraal. Maar ook Hallelujah van Jeff Buckley. Ik bedoel dat de compositie is van Leonard Cohen, maar ook fantastisch. Of Joni Mitchell die Both Sides Now 40 jaar later zingt. Ja, dat is zoveel. Randy Newman, Good Old Boys, die plaat vind ik fantastisch. Maar de Eagles ook. Maar ik hoor ook nu weer dingen af en toe passeren. Weet je wel, ook in het Nederlands. Dat ik via mijn kinderen, dat ik denk van, fuck, dat is interessant. Maar dat verandert elke dag. Muziek moet oprecht zijn en authentiek. Dan word ik erdoor geraakt. Iemand moet zingen wie die is. En dan gebeurt er iets met mij. En die zullen er altijd zijn. Dat gaat wel van Brel tot Ferré over... Misschien een hele obscure Duitse zanger die niemand kent.
Dat moet je maar raken.
Ja.
Je volgende voorstelling heet Blauwdruk.
Ja, het is Afrikaans. Dus het is met OU. En omdat ik het mooi vond dan in het Nederlands. En ik zit in mijn hoofd zit ik in verschillende taalgebieden. Dus af en toe mag ik wel eens een keer iets binnensmokkelen in het Nederlands. Dat de mensen denken van, hè, waarom is het nou met OU? Omdat dat in het Afrikaans zo is. En mijn kinderen spreken Afrikaans. En ook Nederlands, dus maar die taal is ook integraal deel van wie ik ben. Dus ik denk, ach ja, het is niet bewust, maar dan denk ik, als ik dan moet kiezen tussen Blauwdruk met A-U-W of O-U, denk ik, dan ga ik die kiezen. Ik bedoel, als mensen het zien, weten ze toch wel dat het dat is. Dus het is al dan een teasing om te weten van waarom is dat nou in O-U? Ik hou er af en toe een beetje nieuwe woorden binnensmokkelen in het Nederlands. Ik bedoel, we moeten ook niet touchscreen zeggen, maar streelpaneel. Dat doen ze in Zuid-Afrika, vind ik veel beter. En ik beslis, ik had toevallig net een gesprek met het impresariaat over dingen die we gaan doen. Ik ben heel erg iemand die op, hoe ouder ik word, steeds meer op intuïtie. Vroeger dan was het de ratio, weet je, dat mijn verstand is en dan ga je afwegen. Als ze mij nu vragen, zo, wat ga je volgend jaar doen? Denk ik, kijk ik rond. Niet te veel nadenken, maar zo voelen, wat wil ik doen? Blauwdruk, oké, Blauwdruk zal het zijn. En dat zit dan al een poosje in mijn kop, eigenlijk zo. En ik denk, het is nu het moment, want Blauwdruk betekent eigenlijk dat er een grote verhaal is waar wij deel van uitmaken, wat al door de eeuwen en door de miljoenen jaren bestaat. Laat ik daar eens naar op zoek gaan. En muziek is altijd een goed middel om daarin. Dat klinkt nu nog vaag, maar tegen de tijd dat het volgend voorjaar is, nu al heb ik daar... Ik heb wel direct handen en voeten voor ogen dan. Ik heb wel een goed verhaal van de Aboriginals wat ik kan vertellen. En al mijn liedjes zitten sowieso in dat bad van zoeken naar waar gaat het eigenlijk om hier.
Klinkt interessant.
Ja, nou, ik hoop het. Ja, nee, maar ik weet dat komt allemaal wel goed. Maar je moet een titel hebben. En ik moet een titel hebben die ruimtelijk genoeg is. Waardoor ik heel veel vrijheid nog heb om alle kanten op te gaan.
Redelijk ver van tevoren weten wat je het jaar daarna gaat doen.
Ja, dat was lekker van corona. Toen moest ik opeens niks meer weten. Toen speelde je maar gewoon. Want elke voorstelling die we zonden, die werd toch weer afgelast.
Is het dan wel weer fijn om nu weer wel te kunnen spelen?
Goed. Ja, wat ik doe, weet je, dat hele streamgedoe, dat is natuurlijk echt... We leven al zoveel op beeldscherm, wij allemaal. En zeker mijn kinderen, die maken deel uit van jullie generatie. Zo. Het is al zo'n gevecht tegen die bubbel waar we in terechtkomen... door alleen maar hiernaar te kijken en niet meer wat er naast je gebeurt. Ik bedoel, voor z'n tweeën vergeet ik dat deze plastic plant hier staat zo... Maar dan ben ik alleen maar daar bezig te communiceren met mensen die niet hier zijn. Bedoel ik, dat is toch onmogelijk? Wij kunnen dit gesprek toch niet voeren terwijl ik... Stel je voor dat ik zo zou zitten. En dat jij vragen stelt. En, dat ik tijdens, en je ziet een heleboel mensen zo, hè. Die zitten aan de tafel te eten. Ja. En dan denk ik, hiervoor zei dat hier en nu. Weet je, het is hier en nu. En de zon schijnt. En daar tegenover is een winkeltje, wat heet het daar, Pleins of zoiets. Ik weet het niet. En daar hangen allemaal roze dingen. Er is zoveel te beleven. Maar dit is allemaal voorspelbaar. Dit is allemaal, iemand heeft mijn berichtje gestuurd, hebben nog niet geantwoord. Terwijl daar misschien de liefde van je leven voorbij loopt. Die vind je, ja, je kunt die op Tinder of op Grindr of whatever misschien tegenkomen. Maar misschien ook als je die winkel binnen gaat. En dan kijk je iemand recht in de ogen. En dat is wat ik van opa Boswell heb geleerd. Daar gebeurt het wezenlijke contact. Weet je, als je iemand aandurft te kijken. En we gaan naar een tijd toe dat we niemand meer aandurven te kijken. Want dit is veilig, weet je. Maar opeens iemand voor je hebben staan. Holy shit, wat moet ik nu doen? Ja, dat is wel het echte leven. Of we worden allemaal echte artificial intelligent wezens. Nou, god beter in het.
Hoe slimmer de telefoon, hoe dommer de mens.
Goeie, vind ik een hele goeie. Die hou ik voor een liedje.
Heb je tot slot nog een nieuwtje om met ons te kunnen delen?
Goh. Nee, alle nieuwtjes zijn voor mij al oud. Ik weet het niet. Dat bedoelt van dingen die ik ga doen of zoiets. Of een nieuwtje. Ja, we zijn bezig met 2 televisie-ideeën te ontwikkelen zo. 1 in België en 1 in Nederland. Maar daar zijn we mee bezig. Weet je, of dat gaat gebeuren, dat weet ik eigenlijk niet.
Wellicht binnenkort op tv met Stef Bos.
Ja, ik zou heel graag een programma willen maken wat op zoek gaat naar wijsheid. Maar met veel gevoel voor humor. Want er valt toch veel wijsheid te rapen. Juist op plekken, niet op universiteiten, maar bij mensen die een aparte manier van kijken hebben. En onze tijd heeft het nodig, want wij gaan veel te snel. En alles is geformateerd en ik geloof helemaal niet in doelgroepen. Ik geloof in dat je mensen bij elkaar kan zetten en dat er iets van schoonheid wordt gebouwd. Maar echt in nieuwtjes, ik zal het je laten weten als het zover is.
Is goed, heel erg bedankt.
Heel graag gedaan. En deze hou ik bij. Heel interessant.
Heel erg veel succes vanavond.
Gaat lukken, ik ga wat eten.
Eet smakelijk.
Staat het erop?
Yes.